in veel gevallen toch een andere studie gaan doen of toch op een heel andere plek terechtkomen, een andere baan dan ze eerst hadden verwacht. En ik vind dat heel hoopvol. Dat er dus altijd flexibiliteit is van wanneer je iets niet tevreden bent, dat het kan veranderen.
Welkom bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgrim, je mee terug in de tijd. Naar 2008, toen ik mentor werd van klas 1H op het Canisius College in Nijmegen. Hoe is het die 30 leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 14, Imke.
Nou, ik ben Imke, ik ben 27 jaar. Ik ben nu bezig met allerlei verschillende projectjes. Ik ben bezig met mijn tweede master. Ik schrijf een scriptie daarvoor. Het is wetenschapsgeschiedenis. Echt fantastisch. Ik werk bij Naturalis om wat geld te verdienen. En ik ben freelance wetenschapsjournalist, ook om wat geld te verdienen. Ik schrijf over biotechnologie, dat soort zaken. In mijn vrije tijd schrijf ik nog steeds heel erg graag. Ik werk nu aan een tweedelige serie. Ja, tweeluik dus eigenlijk. Het is een beetje een 19e-eeuwse avonturenroman. Daar geniet ik heel erg van. Ik doe aan schermen op redelijk hoog niveau. Ik ben instructeur. Ik woon in Leiden tegenwoordig. Ik ben daarheen verhuisd toen ik een stage liep bij Naturalis. En ik werd helemaal verliefd op de stad. Echt. Helemaal. En ik bouwde hier meteen een nieuwe vriendengroep op. Een heel nieuw leven. En ik ben gebleven. Dus ik woon hier nu al een paar jaar. Ik woon echt midden in het centrum in een prachtig historisch pand. Helemaal voor mezelf in een studiootje. Ik heb een heel fijn leven hier.
Nou kijk, een aantal dingen, dat schrijven, dat herinner ik me nog wel. Ik denk dat we daar zo nog wel wat dieper op ingaan. Maar het schermen, dat kan ik me niet herinneren. Is dat iets nieuws of deed je dat ook al toen je bij mij in de brugklas zat?
Nee, dat is inderdaad nieuw. Ik doe het nu wel al een paar jaar. Maar ik zag mezelf nooit als een atletisch persoon. Ik had ook altijd een hekel aan gym op de middelbare school. Maar ik denk dat dat een artefact was van de basisschool. Want toen was ik altijd als laatste gekozen bij gym. Dus dan krijg je vanzelf een hekel daaraan. Maar ik ben dus atletischer dan ik dacht. En op zich, als ik terugkijk, ik deed toen wel veel aan sport op zich. Ik was veel aan het zwemmen, elke winter langlaufen, paardrijden. Alleen, ik was gewoon helemaal niet van de teamsporten of echt van die typische gymsporten. Ik vond het echt verschrikkelijk. En ik wist ook niet hoe ik mijn lichaam moest bewegen. Niemand vertelt je ooit hoe je precies moet ademhalen tijdens het rennen. Dus ik denk dat daar wel wat beter. Als gymdocent, als jullie luisteren, ik ga meteen van start met kritiek.
Nou, ik ga het doorgeven in ieder geval aan mijn huidige collega's van gym dan op mijn school. Van jongens, doe wat met een ademhalingstechniek. Ja, in Leiden dus nu met een tweede master bezig. Volgens mij miste ik even in het verhaaltje wat je eerste master was. Of heb je dat wel verteld?
Mijn eerste master is aardwetenschappen. Dus ik ben eerst een beta-studie gaan doen. Maar tegen het eind van die eerste master kom je er steeds meer achter hoe het onderzoeksveld er precies uit gaat zien in de praktijk. Hoe dat er, ja. En ik kwam er toen achter dat ik eigenlijk wel heel van wetenschap hou, maar geen wetenschapper ben. Ik hou er niet van om de hele dag voor mijn Excel-sheet te zitten en berekeningen te maken over een heel specifiek onderwerpje, over de nutriëntcycli in deze specifieke delta 1,5 miljoen jaar geleden. Dan denk ik, ja, het is vast wel ergens belangrijk, maar ik wil mijn vleugels uitslaan. Ik wil meer. En dus toen ben ik even heel andere dingen gaan doen, heel andere minoren gekozen. Ik heb mijn masterscriptie uitgesteld dat ik dat kon doen. Ik heb minoren gevolgd in antropologie, klassieke retorica en vakken in filosofie. En wetenschapsgeschiedenis ook, daar kwam ik op dat pad daarvan. En dat was het helemaal, want eigenlijk ben ik veel meer een gamma-kindje dan een beta. En hou ik heel erg veel van filosofie en geschiedenis. Nederlands ook, was ook een van mijn favoriete vakken. Dus ik vind het grappig dat ik uiteindelijk toch die richting op ben gegaan.
Ja, je hebt de afleveringen gehoord, zei je al, dus je zult een idee hebben wat er nu gaat komen.
Ik kijk er heel erg naar uit.
Ik ben Imke Smeets, ik woon in de Ooipolder. Ik zit naast Ronald, die ken ik van scouting. En mijn hobby's zijn fantaseren en verhalen schrijven en paarden. En de school vind ik natuurlijk helemaal toppie. En de mentor ook.
En de klas.
Ook.
Wat leuk! Mijn hobby's zijn fantaseren, ja. Altijd met mijn hoofd in de wolken, altijd bezig met verhalen bedenken, werelden uitschrijven, ja. Hilarisch om te zien.
Ja, en ik proef toch enig sarcasme bij. Hè, je moest iets over school. Dan denk ik zo'n blaadje met vertel iets over dit, vertel iets over dat. Ik proef enig sarcasme met. Hè, de school is natuurlijk helemaal toppie. Zo van, nou ja, blijkbaar is de bedoeling dat we dit helemaal geweldig vinden.
Ik weet nog dat iedereen hetzelfde zei. En dat ik wat later aan de beurt kwam. En dat ik dacht, nou, ik doe maar gewoon mee. Want dit schijnt nu een collectieve grap te zijn. En ik wil hierbij horen. Dus dan maak ik er wat leuks van.
De eerste paar die bepalen een beetje wat de tekst wordt. En de rest denkt, oh, dat is wel veilig als ze dat goed vonden. Hè, dan doe ik dat ook, maar dan weet ik in ieder geval zeker dat ik netjes een beetje binnen de lijntjes kleur. En dan krijg je zo'n tekst die iedereen hetzelfde doet.
Ja, je ziet ook dat ik dan wel de behoefte voelde om eventjes te laten weten dat ik echt wel door had dat dit gebeurde. Door een beetje een soort meta blik op te werken van ja, natuurlijk vind ik de school ook leuk. En ik een heel kleurrijk t-shirtje had ik aan. Ik weet nog wel dat ik helemaal niet bezig was met mode of make-up of wat dan ook. Maar ik vond het wel belangrijk om anders te zijn en er een beetje anders uit te zien. En om, ja, ik hield van kleur. Ik hield er niet van om saai en onopvallend te zijn. Maar aan de andere kant was ik ook bang om op te vallen. Dus het was een moeilijke balans.
Ik hoor je zeggen van ja, ik wil dan graag anders zijn. Waarom wil je dan anders zijn?
Omdat ik me altijd ook anders heb gevoeld. Dus ik kon uiteindelijk ook niet meer volhouden dat ik was zoals iedereen. En ik wilde trots vinden in mijn eigen identiteit en wie ik was. Maar ik wist ook, want ik ben op de basisschool best wel gepest. Dus ik wist ook dat als je te anders bent, dat je dan door de groep wordt verstoten. Dus ik wilde dat niet meer. Maar ik wist ook dat het ook heel veel pijn doet om je hele identiteit uit te wissen en je te voegen naar de norm, als het ware, van de groep. Dus ja, ik was nog heel erg zoekende daarin. Zeker toen ik in de brugklas kwam, met nieuwe mensen. Ik hoopte heel erg dat ik andere mensen kon vinden die een beetje mijn nerdy hobby's zouden delen. En die wat dat betreft op mij leken. Maar ik wist natuurlijk niet of dat zou gebeuren. Dus dat was een heel spannende tijd. Ik heb me best wel onzeker gevoeld wat dat betreft ook. Maar ik wilde ook niet te veel me dan aanpassen aan de heersende kliekjes, als er kliekjes waren, zeg maar.
Ja, en het scheelt natuurlijk in een brugklas als je binnenkomt dat er nog niet zo heel veel kliekjes zijn. En sommige mensen kennen elkaar natuurlijk uit hetzelfde dorp of uit dezelfde omgeving. Heb je dan uiteindelijk ook wel een groepje gevonden inderdaad? Heb je dan je nerds gevonden, om het maar even in jouw woorden te zeggen, die bij je past op de school?
Ja, dat gebeurde wel later in de brugklas en vooral ook in de klasse daarna. Ik raakte goed bevriend met Astrid. Dat werd echt mijn beste maatje voor de rest van de middelbare school. Die was ook, ja, net wat anders, net wat meer alternatief, zoals wij het dan noemden. En later ben ik ook heel goed bevriend geraakt via het schooltoneel, vooral met andere mensen die ook op meer nerdy waren. Dus wij vormden wel ons gezellige clubje in de pauzes bijvoorbeeld, of bij lessen waar we bij elkaar in de klas zaten. En dat was heel goed voor mijn zelfvertrouwen en heel goed voor mijn gevoel van ergens bij horen. Het begin in de brugklas was het wel even lastig, omdat ik dat dus nog niet had. Ik heb dat niet per se als vervelend ervaren. De mensen waren wel gewoon verwelkomend en vriendelijk. Werd niet buitengesloten of wat dan ook. Maar het waren gewoon niet per se mijn mensen. Dat had ik al wel vroeg door, denk ik.
Canisius had niet een hele grote groep nerdy types of alternatieve types, om jouw woorden te gebruiken. Wat maakte eigenlijk dat jij er voor het Canisius had gekozen als school?
Goeie vraag. Ik zat heel erg te twijfelen tussen het Canisius of het Stedelijk Gymnasium. Waar wel, dat heeft heel erg dat nerdy gehalte. Maar ik was onzeker gemaakt door een buurmeisje. Die deed HAVO en die zei, oh, jij gaat VWO doen? Dat moet je echt niet doen hoor, dat is veel te moeilijk. Dat is heel erg moeilijk. Dus ik dacht, oh, VWO, kan ik dat wel dan? Ik was er niet zo zeker over. En op het gymnasium, als je daar afzakt, dan moet je van de school af. Dus ik dacht, nou, doe dan maar het Canisius. Want als ik dan VWO niet aan blijkt te kunnen, dan kan ik tenminste op die school blijven. Wat achteraf echt totale onzin was, want natuurlijk kon ik het aan. Maar ja, ik was sowieso een onzeker kind. En wel ik speel liever op safe. Heb ik nog steeds, dat ik liever op safe speel. Maar toen was ik wel een stuk onzekerder. Ik kende mijn eigen intellectuele vermogens ook nog niet zo goed. Dus ja, weet jij veel.
Ja, en grappig dat een toneel, mijn huidige school is dat een musical, dat toch een bepaalde manier een clubje is waar dan vaak wat onzekere kinderen of kinderen die een beetje nerdy kinderen toch op een bepaalde manier een veilige haven vinden en dan bij elkaar komen.
Ja, theater was heel verbindend. En ik denk dat Nora van Dam, de theaterdocent die dus onze producties ook leidde, daar heel erg aan heeft bijgedragen. Zij was zo gevoelig en zo open en warm en was echt onze gelijke, dat wij daardoor ook werden aangestoken en daardoor werden geïnspireerd om dus ook te klimmen naar haar niveau van theater bijvoorbeeld. Zij wakkerde echt passie in ons aan en liefde voor theater. Dat was echt fantastisch. We zijn allemaal echt wel vrienden ook met haar geworden. En ik vind dat best bijzonder. Op het Canisius heb ik vaker gezien dat leerlingen relatief snel vrienden worden met hun docenten of hen in ieder geval informeel behandelen. En ik denk dat juist in die informele contacten heb ik de meest inspirerende gesprekken gehad. En de meeste dingen die me echt zijn bijgebleven waren informeel. Het is ook een vriendin van mij die kwam altijd langs op de open dag. Die zat op het Stedelijk Gymnasium. En dan gingen we een beetje zo vergelijken, onze scholen vergelijken. En ik leidde dan rond op de open dag. En het viel haar inderdaad op hoe gemakkelijk en hartelijk ik met docenten omging. Dat was op Stedelijk Gymnasium dus blijkbaar minder. Dat was blijkbaar iets hiërarchischer. Dat vind ik heel goed, vond ik heel goed aan het Canisius. Dat was heel prettig.
In de brugklas, jij kwam dus binnen, vertelde net, een beetje onzeker, zoekende. Ik denk, zoals heel veel pubers de brugklas binnenkomen, daar denk dat jij daar niet echt een uitzondering in was. Hoe is dat daarna gegaan? Want ik heb jou niet meer lesgegeven, volgens mij, na klas 2. Dus dan ben je andere docenten en mentoren en vakken tegengekomen. Wat ben je gaan doen in klas 3, 4 en verder?
Nou, uiteindelijk had ik dus mijn vaste vriendengroepje. Die zich ook langzaam uitbreiden met andere nerdy kindjes. Waar ik me dus heel erg thuis voelde. Ik heb zelfvertrouwen geleerd wat dat betreft. En ik merkte dat ik leren echt, dat wist ik al, maar op middelbare school merkte ik al helemaal dat ik leren echt leuk vind. Ik was er goed in. Ik wilde alles opzuigen. Behalve wiskunde misschien, maar of economie. maar voor de rest, alles waar ook maar een beetje verwondering in te vinden was, en dat was denk ik het verschil met wiskunde, iets van verhalen, iets waarover ik me kon fascineren, daar beet ik me graag in vast. Sociaal was het soms wat lastiger dus, vooral de eerste paar jaar. Ik was ook een wat jongere leerling, ik heb heel kort gekleuterd, dus ik was, ik denk, een jaar jonger dan de meesten in de klas. Volgens mij was alleen Itz was jonger. Ik was nog heel erg ook bezig met spelen met Playmobil en zo, en alle interesses van leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld wanneer meisjes voor het eerst een beetje in het andere geslacht gaan interesseren en zo. Dat kwam bij mij ook later. In ieder geval in een latere klas, volgens mij uiteindelijk ongeveer op dezelfde leeftijd, maar toch. Dat het ook een reden was dat ik moeilijk aansluiting vond bij de andere mensen in de klas en me daarom het liefst isoleerde in mijn groepje van veilige mensen. Ook gewoon omdat ik die sociale skills nog niet zo had, om gewoon een keer een gesprekje aan te knopen met iemand. Gewoon alleen mag maar gewoon hoi zeggen als je de klas binnenkomt of zo. Ja. Dat vond ik allemaal. Durfde ik allemaal niet, kon ik allemaal niet. Is uiteindelijk wel op zijn pootjes gekomen. Uiteindelijk haal je elkaar wel weer in. Maar als ik op een minder prettige school had gezeten, of echt dat je al geen vrienden had kunnen vinden, dan was dat wel heel erg anders gelopen. Ja.
Zowel mijn zoon als mijn dochter heeft kort gekleuterd. Die hebben allebei groep 2 eigenlijk overgeslagen en zijn doorgegaan naar groep 3. Daar zie je dan een kwetsbaarheid die puur met de leeftijd te maken heeft soms. Maar dat is heel grappig om te zien. Dus wat jij zegt herken ik helemaal hier thuis.
En zeker op de leeftijd dat je in een brugklas komt, maakt 1 jaar nog best wel uit. Ja, meisjespolitiek kan best wel complex zijn. Dat gaat om inderdaad best wel complexe verhoudingen en relaties. En als je nog dat helemaal niet gewend bent, omdat je nooit in zo'n complexe groep hebt gezeten, dan kan dat heel beangstigend en heel gek zijn. Dus ik trok ook al snel terug van andere meisjes in de klas. Niet dat er nou heel erg, er werd niet onder water gestoken of het was geen nare groep. Maar het was misschien gewoon te complex.
Het is complexer dan die jongens die soms er gewoon optimmeren. Maar ja, dan zie je wel wat er gebeurt. En degene die het hart slaat is de baas. Ja, het is wel makkelijker ergens.
Ja, nou zeker in die onzekere jaren vond ik het prettiger uiteindelijk zelfs om met jongens om te gaan. Want ik had dus wel Astrid, mijn beste vriendin. Maar uiteindelijk was ik enige meisje in een groep jongens nerds. Wat ik heel prettig vond. Dat is gek, want op de basisschool ben ik gepest door jongens. En vond ik dat vooral heel, vond ik hen vooral heel eng. Maar op de middelbare school vond ik ze juist wat meer recht toe recht aan. Ik wist wat beter wat ik aan ze had. En tegelijkertijd zit er dan toch altijd het besef van, ik ben dus raar, hè? Ja, ik ben raar, want ik ben geen echt meisje dan. Nee. waardoor ik dus ook toch wel de druk voelde om bepaalde dingen die de meiden van mijn leeftijd of van mijn klas dan deden, om dat dan ook eigenlijk te moeten. Make-up, dat heeft me nooit getrokken, maar dat ik toch wel dacht van, oh ja, moet ik wel even iets, ik moet geen jongenskleren gaan dragen of zo. Nee, dat zou wel eens raar. En eigenlijk moet ik ook wel geïnteresseerd zijn in jongens nu. Dus ik kreeg al heel snel een relatie. zodat ik toch nog een beetje het normale kon ophouden. Ja, en dat was bij nader inzien helemaal geen goede keuze. En dat is een heel nare relatie geweest. Die heeft voortgeduurd tot mijn 22ste.
Oh
ja. Ja, en dat was geen gezonde relatie ook. Dus ja, ik ben daar te snel ingegaan wat dat betreft toen. Veel te snel.
Ik ga even naar een ander onderwerp, want we hebben het schrijven hebben we nog helemaal even geparkeerd, maar dat moeten we wel nog even terugpakken. Want je vertelde dat je bezig bent met het schrijven van een tweeluik. Maar ik heb in ieder geval ooit jouw allereerste boek mogen lezen, dat je al in groep 8 geloof ik had uitgebracht.
Inderdaad, je hebt zelfs twee verhalen van mij gelezen. Je hebt inderdaad Citonia gelezen, wat ik in groep 8 had geschreven, over een klas en hun leraar die getransporteerd worden naar een magische wereld die door tante Citonia was bedacht. Dat is de bedenker van de CITO-toets. En daar moeten ze allemaal epische kwesten moesten ze volbrengen om dan daaruit te ontsnappen. Ja, fantastisch. En nog volgens mij een ander verhaal van 3 hoofdstukken van iets met wolven die in mensen konden veranderen of mensen die in wolven konden veranderen en een elfen op witte hengsten en allemaal, het heet een wolvenkracht. En ik heb het gevonden. Ik heb er best wel veel aan gehad, aan de aanmoediging. En je zei dan ook van, dit is echt goed. Ga ermee door, je hebt talent, weet je wel. En dat is voor zo'n jonge schrijver echt wel heel erg belangrijk om te horen. Dat is me jaren bijgebleven. En daardoor gaat iemand zoals ik gaat gewoon door. En wordt daardoor aangemoedigd om dus dat schrijven nog verder te ontwikkelen. Dus ik denk dat een docent, vooral een mentor, echt daar een grote rol in kan spelen.
Ja, dat vind ik Ja, vind ik leuk om te horen. Want dat is, ja, kijk, uiteindelijk, ik weet natuurlijk niet of jij een succesvolle schrijfster wordt of niet. Maar je wil, kijk, ergens wil je eerlijk zijn. Ik bedoel, als iets nog niet goed is in het verhaal, wil je iemand ook wel gewoon feedback geven. Van, joh, hier moet je misschien nog eens een keer naar kijken. Maar als je ziet dat iemand daar heel veel lol uit haalt, uiteindelijk door het te blijven doen, word je er uiteindelijk ook beter in. En dat geldt natuurlijk voor alles. Dat geldt voor schoolvakken ook. Er zit natuurlijk, zeker bij sommige schoolvakken, wel een zekere grens aan je talent. Hè. Mijn gymcarrière is nooit zo ver gekomen als mijn carrière in het Nederlands. Hè. Daar zitten nou helemaal verschillen in. Maar op het moment dat je bij de eerste, de beste poging al te horen krijgt van, nou, doe maar niet. Ja, dan stop je er vanzelf mee. Dan weet je ook niet hoe ver je had kunnen komen. Dus dat is altijd, en dat is wel de uitdaging voor een mentor ook, als je dan zo'n 12-jarige krijgt met vol enthousiasme. Ik ben een boek aan het schrijven. Ja, ik zal de laatste zijn om te zeggen, Jezus, wel een slecht boek. Dat ga ik natuurlijk niet doen, want dat helpt diegene niet. Ik zal wel eerlijke feedback geven, maar inderdaad, hè, die aanmoediging. Eigenlijk ben je daar ook vooral naar op zoek, volgens mij, op het moment dat je als 12-jarige aankomt. Maar het is wel leuk om te horen dat je dan, dat blijkbaar net de goede snaar geraakt hebt toen.
Ja, en ik heb best wel uitgebreide feedback gegeven ook. Ik heb het hier dus nu voor me en je hebt kleine dingen verbeterd, zoals, spelfouten en fouten met komma's. Je hebt tips gegeven over de spanningsbogen, van hoe je dat precies doet. Over de informatieverdeling in mijn verhaal, hoe ik dat kon verbeteren. En dus inderdaad die aanmoediging. Je schrijft, dat is wel heel grappig, want je schrijft, je verhaal is echt ontzettend goed. Niet alleen is het spannend en wil je als lezer graag weten hoe het verder zal gaan. Je taal is ook erg mooi. Je schrijft mooie zinnen en wat betreft moeilijkheid van de tekst loop je voor op veel van je leeftijdsgenoten. En dan even later, je hebt een bijzonder talent voor schrijven. Koester dat en blijf het ontwikkelen. Blijf veel schrijven en laat je verhalen aan verschillende mensen lezen. Zij kunnen dan tips, adviezen en raad geven waarmee je steeds beter zult leren schrijven. Dat is toch lief?
Ja, ik vind mezelf ook wel lief. Het grappige is, ik hoor ook heel duidelijk mezelf. Ik zou dit soort feedback ook nog steeds wel kunnen geven aan leerlingen. Dus in die zin, dat vind ik ook wel grappig om te ontdekken, dat ondanks dat je je 15 lang ontwikkelt als docent en je gaat van school naar school en leerlingen veranderen en de omstandigheden veranderen, dat je ook wel op een bepaalde manier jezelf blijft. Ik ga eventjes terug naar het Canisius. We zitten een beetje aan het einde, als we het een beetje chronologisch proberen, toen aan het einde van de middelbare school, maar je studiekeuze gemaakt. En je vertelde straks, je was een beta-studie gaan doen, maar uiteindelijk ben je nu toch wat de gamma-hoek ingeschoven. Ben je heel erg gepusht om die beta-hoek in te gaan? Of was dat zelf een hele grote wens op dat moment?
Dat is lastig, want ik kon beide goed en ik was in beide geïnteresseerd. Uiteindelijk, als ik erop terugkijk, of was ik meer geïnteresseerd in geschiedenis, filosofie en Nederlands. Dat waren mijn favoriete vakken. Ik kon daar echt heel geboeid naar luisteren. Dat was echt, daar keek ik het meest naar uit. Maar wetenschap vond ik ook wel gewoon cool. En ik weet nog dat er, misschien is dat Canisius of het is de bredere maatschappij. Maar als je beide kan, dan word je toch wel een beetje aangeraden om dan maar beta te gaan doen. Er is letterlijk gezegd op zo'n informatieavond toen we een profielkeuze moesten maken. Van ja, je kan alpha en gamma onderwerpen kun je nog als hobby doen naast een beta carrière. Maar andersom kan niet. Eigenlijk werd altijd geïmpliceerd dat beta moeilijker is en waardevoller. Dus als jij talent hebt, dan moet je dat dus niet verspillen aan pretvakken. Ik heb dit woord, dit werd letterlijk zo genoemd, pretvakken als bijvoorbeeld geschiedenis. En het woord als pretstudie, pretvakken, pretprofiel, dat was dan het cultuur- en maatschappijprofiel. Wat dikke onzin is, weet ik ja, nu.
Zeker.
Maar dat beeld heerste wel op het Canisius. En daardoor ben ik uiteindelijk beta gaan doen. Wat ik destijds dus ook graag wilde. Maar ik ben daardoor wel beïnvloed, denk ik. Ja,
ja het is, ik denk dat het ook wel breder maatschappelijk is. De ene school is daar iets sturender in dan de ander. Maar het idee van beta is moeilijk. En cultuur en maatschappij, dat doe je als je echt niks anders kan.
Ja.
Terwijl we nu zien dat er in allerlei alfa-vakken ontzettende tekorten zijn. Hè? Er staan nu nog een paar honderd vacatures open voor Nederlandse docenten. Dus collega's gezocht.
En hard nodig in de maatschappij. Om echt te begrijpen wat we hier doen, hoe we hier zijn gekomen en hoe we verder moeten. Moet je gewoon weten, hoe steekt onze cultuur in elkaar? Hoe zijn we hier gekomen? Wat is onze geschiedenis? Wat zijn de algemene ideeën die rondzweven in onze maatschappij? Hoe beïnvloeden die ons? Dat is super essentieel. En om goed dat te kunnen bestuderen, Dat is heel erg moeilijk. Je moet, anders dan bij beta, je moet breder denken. Je moet meer verbanden kunnen leggen. Je moet van alles een beetje weten. En dat allemaal zo in een grote pot samen kunnen stoppen. En dan iets nieuws daaruit halen. Beta is wat dat betreft lineairder, vind ik. Dus ik vind dat docenten, scholen echt wel wat minder die hiërarchie mogen aanbrengen tussen beta en alpha en gamma. Überhaupt hiërarchie tussen bijvoorbeeld VWO of HAVO. Dat zit er ook in natuurlijk. We hebben alle mensen nodig in deze maatschappij. We hebben beta, gamma, HAVO, VWO, MBO, alles. We hebben het allemaal nodig. Ik ben zelf nog wel benieuwd eigenlijk. Om hoe jij eigenlijk bij Nederlands bent gekomen om dat te gaan studeren en om docent te worden.
Ik heb dus natuur en techniek als profiel gehad op de middelbare school. Vanuit het idee inderdaad dat beter was, de beta-kant. En ook uit de familie kom met de nodige beta-studies. Dat was best wel lastig. Ik had ook alle twijfelachtige adviezen aan het eind van klas 3 voor de beta-vakken. En ik heb daar ook mijn eerste rapporten de goede bewijzen bij geleverd dat die twijfel terecht was. En toen ben ik bij het schooltoneel terechtgekomen. Ik heb toen een toneelstuk geschreven. Dat is door de school als schooltoneel opgevoerd. Toen dan heb ik zelf meegespeeld en meegeregisseerd. Het was echt superleuk om te doen. En toen dacht ik wil regisseur worden. Dus toen ben ik naar de toneelschool in Maastricht naar een open dag geweest. Of zo'n meeloopdag. Maar waar ik ook al vrij snel daar voelde, Toen verder nagedenken, nou goed, dan krijg je allerlei van die voorlichtingen. En dan komt er zo'n beroepenavond waarop allerlei mensen verhaal komen vertellen. En toen zat ik op een gegeven moment bij de leraaropleiding. En toen ik daar zat, weet ik nog dat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar wacht even. Volgens mij is dit het. Dus dat is een beetje de route geweest.
Ja, dat was ook wel echt wel een verhaal met veel afslagen en veranderingen. Dat is mooi.
Nou ja, daarom noem ik me ook altijd. Want leerlingen denken altijd van, ja, ik moet nu een studiekeuze maken en dan kies ik iets. En dat is het dan en voor altijd. En iedereen weet wat hij wil. Ja, achteraf kun je verklaren. Ik kan nu heel goed verklaren waarom Nederlands bij mij past. Kijkend vanuit wie ik was als kind. Maar dat is op mijn 39ste heel makkelijk om te zeggen, joh, maar toen ik 6 was en toen ik 8 was. Als jij 6 of 8 bent en je gaat vooruitkijken, ja, geen idee waar je naartoe wil of wat je leuk gaat vinden. Of zoals jij ook. Je begint met beta en je schuift en je vindt wat anders. En dan denk ik, ja, maar wacht even, dit is hem. Ja, dat kan best even duren.
Ja, ik had uiteindelijk misschien ook toch wel gewild dat ik was begonnen met een bachelor in geesteswetenschappen. Omdat dat beter bij me had gepast. En dan had ik toch ook gewoon die jaren aan informatie, aan ervaring en wat meer geesteswetenschappelijk studentenleven. Daar zit ook verschil in. Dan had ik dat toch gehad. Maar ja, het leven loopt zoals het loopt.
Maar het is niet onmogelijk om dingen te veranderen. En dat dat idee van ik moet nu een studie kiezen en dat is het dan voor de komende 100 jaar. Ja, dat, zo is dat natuurlijk niet. En dat moeten de leerlingen eigenlijk ook beseffen. En dat ook heel onzeker is. En dat dat maakt het eigenlijk ook wel leuk om dat te begeleiden.
En inderdaad, het inzicht dat je later nog kan, dat het later nog kan veranderen, is denk ik een heel belangrijke voor jonge mensen. Dat heb ik ook heel lang over gedaan. Ik dacht inderdaad ook, oh ja, een profielkeuze, dan zit je dus daaraan vast. En een studiekeuze, dat is voor altijd. Waardoor er heel veel druk op zo'n keuze komt te staan. Maar als je dan kijkt naar, nou ja, ik heb ook de afleveringen geluisterd van andere mensen uit mijn klas, die ook in veel gevallen toch een andere studie gaan doen, of toch op een heel andere plek terechtkomen, een andere baan dan ze eerst hadden verwacht. En ik vind dat heel hoopvol. Dat er dus altijd flexibiliteit is van wanneer je iets niet tevreden bent, dat het kan veranderen. Dat je dat, ja, die macht altijd blijft hebben. Dat is wel mooi.
Want wat heb jij met de final countdown? De vraag die ik iedereen stel.
Niet heel veel, sorry. ik ging nooit naar J-Hub-feesten, omdat ik mezelf te anders vond. En dat feesten waren voor plebs, zoiets. Ik was, als ik erop terugkijk, best wel een beetje onuitstaanbaar, denk ik. Maar, dus ik hoorde dat lied ook nooit. De eerste keer dat ik het eigenlijk hoorde in verband met Canisius was tijdens het afstuderen. Daarin heb ik wel hele goede herinneringen. Dat was echt, ik kon toen reflecteren op mijn hele schoolcarrière en gezien hoeveel ik was gegroeid. En hoeveel trotser ik was geworden en meer oké met wie ik was en ook met wie anderen waren. Dus dat is een nummer dat ik dan daardoor wel associeer met een gevoel van, ja, ik heb dit toch maar mooi gedaan. Zoiets. Er zijn andere zaken die ik meer met het Canisius associeer dan dat liedje. Zoals dus het schooltoneel en de dingen die we daar deden en bepaalde docenten. En dat liedje dus niet zozeer.
Zijn er nog andere docenten? Je hebt Nora van Dam natuurlijk al genoemd straks. Maar zijn er nog andere docenten waar je echt aan terugdenkt als je naar je Canisius tijd terugkijkt?
Veel. Heel veel. Mijn mentor in de bovenbouw, Steve Tom, was ook heel inspirerend. Hij was altijd zo lekker, omdat hij zo lekker zichzelf was voor de klas. Hij maakte ook grapjes over zijn ADD toen. Dat hij geen rechte lijn kon trekken op het bord vanwege zijn ADD of zo. Ik vond dat heel grappig. Hij zei dat hij naar onze uitreiking in pak zou komen. En wij, heeft u een pak? En toen bedoelde hij zijn duikpak. Want dit heb ik niet echt aangetrokken. Vonden wij maar jammer, maar oké. Die heeft mij ook, die vond het helemaal leuk dat ik aardwetenschappen ging studeren. En die heeft toen een cadeautje gegeven, een klein beiteltje. Wat ik echt heel schattig vond. Die was ook wel, hij was heel inspirerend omdat hij zo enthousiast was over zijn vak en over al het andere. Ik weet dat ik nog filosofische discussies met hem voerde over onsterfelijkheid. Over of het goed zou zijn voor mensen als ze onsterfelijk zouden zijn. En ik zei van niet, want ik denk dat onze hele menselijkheid weg zou halen en dat het een verschrikkelijk leven zou zijn. Hij zei van wel, en dat was heel interessant. Dus eigenlijk heel veel docenten die fascinatie in mij aanwakkerden en me serieus namen en lekker met mij gingen sparren, als het ware. Dat waren er heel veel op de Canisius en daar ben ik ze heel dankbaar voor.
Je hebt net je 12-jarige zelf zien zitten. Je was je 11 trouwens, bedenk ik nu als je een klas hebt overgeslagen. Dus als jij je 11-jarige zelf een advies mag geven, wat voor advies zou je jezelf dan geven?
Ik zou zeggen, maak je niet zo druk over anders zijn, of er wel of niet bij passen. Wees jezelf, doe wat je leuk vindt, wees vriendelijk en lief naar iedereen. Dan komen de juiste mensen komen op je pad. Je hoeft je niet zo af te zetten tegen al die andere mensen. Zeg gewoon eens hallo tegen andere mensen in de klas, dat is voldoende. Je hoeft niet meteen vrienden met ze te worden. Maar hou wat dat betreft gewoon je hart open. Dat.
Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer. De komende weken is het krokusvakantie, voorjaarsvakantie, carnavalsvakantie. Dus dan is er geen aflevering van deze podcast. Maar over 3 weken vind je hier de nieuwste aflevering.